vind het een beetje benauwd. Jullie niet? Een beetje warm? Zenuwen. Ja, ik heb u laten aankondigen. Zondag, en ook zondag hebben we zelf aangekondigd, dat we wilden hebben over Sabbat of zondag. Dan kunt u zeggen, ja, dat is toch iets waar we onderhand wel een keer mee klaar zijn. Nou, dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Er is toch nog wel eens wat onduidelijkheid over. En daarom dacht ik, misschien is het goed om daarbij stil te staan. En ja, ik ga maar even een klein stapje terug in mijn eigen geschiedenis. Een aantal van u, en zeker een aantal die we wekelijks ook in de kerkelijke samenkomst en de gemeentelijke samenkomst ontmoeten, hebben een, laten we zeggen, reformatorische achtergrond. Hervormd of gereformeerd of wat dan ook. En die hebben een opvoeding gehad die soms in het teken staat, ja, van dingen die we hier niet zo leerden. Dus voor mij was het even nieuw als een aantal voor u om te ontdekken hoe dat hier toe ging. Nou, hier. Hier ben ik al vanaf het begin geweest, maar laat ik zeggen Hengelo. De Sabbat, ja. De zondag. Nou, de zondag die staat wel in mijn geheugen gebrand. Ik fietste onlangs nog met Hans een rondje hier zo richting Buurzen. En als we dat zondags deden, maar het fietsen dat deden we gewoon op zondag, kun je nagaan. En we kwamen bij de bocht, bij de Groot Bruningstraat, daar stond er altijd een zo'n Esco-karretje. En één ding was zeker, we hadden gezwommen in de Buurse Beek, dat mocht, op zondag. Als je naar het zwembad ging, dat kost geld, dat doe je niet. Maar in het kanaal, als gratis in de Buurse Beek, mochten wij zwemmen. Dat was voor mijn moeder, die daar nogal de hand aan liet, erg toegestaan. Mijn vader had helemaal niet zo'n probleem mee. Die was, moet ik zeggen, helaas niet gelovig. Maar één ding is zeker, als wij die bocht voorbij zijn en ik zie er allerlei kinderen in staan en volwassenen in korte broeken en een shirtje met een ijsje in de hand, dat gaan we niet doen. Hier stappen we niet af, wij rijden door. Het is zondag, zei mijn moeder. En daarbij was eigenlijk alles wel gezegd. Zondag, daar zaten een heleboel regels zaten daar aan vast. Mag je wel werken op zondag en autorijden of fietsen, handwerken? Je hebt zelfs verschil gemaakt tussen fraai handwerken, dat is borduren en zo, op zondag, dat kon nog wel. Maar nuttig handwerken is een sok stoppen of een trui bij en dat viel onder werk. Daar wil ik maar aangeven, zonder daar, dat wil ik dus niet, dat wil ik niet belachelijk maken. Maar ik wil ermee zeggen, zo nauw luisterde dat. Er waren dus een aantal, laat ik zeggen, wettische regels, een soort sabbatswetten, die toch zo overgeplant werden naar onze zondag. Ja, toen kwam ik in de Vrijbaptisten terecht in Hengelo, dat was schrikken. Nou, niet van Dom en Malgo, dat viel op zich nou wel mee. Maar het was de opmerking die op zo'n evangelisatieavond volgt aan het eind van de dienst. Na afloop is er een boekentafel en dan kunt u boeken, een tijdschrift en kaarten kopen. Kopen, zet ik anders nou hier, hoeft niet te zijn, hè. Dit is het niet. Dat vonden we heel gek. Geld uitgeven op zondagavond na een dienst, nou dat strookte niet met onze beleving. En dat zit zo in je vast. Je bent zo opgevoed. En ik denk dat het zo gewoon is dat het zo hoort, dat je daar verder niet over nadenkt, maar dat gewoon voor waar aanneemt. Nou, dat is de aanleiding. Plus nog dat die wat ook wel onder het aantal van ons van mensen zijn die er ook nog wat een beetje verwarring over hebben of onduidelijkheid. Dus ik probeer met u wat vragen te beantwoorden. Vragen als, mag dit wel, mag dat niet? Is de sabbatsrust hetzelfde als de zondagsrust? En wat is dan die rust? En wat is het verschil tussen de eerste en de zevende dag? Nou, is er wel verschil tussen? Goed, daar gaan we met uw welnemen wat over nadenken. Er is nog wat veel op te zoeken in teksten. Ik zal dat niet allemaal u laten doen. Een aantal zal ik citeren. Bovendien weet ik nooit zo goed hoe met de term uitkomt. Ik heb te weinig ervaring. Dus ik denk, hij nadert de klok. Dan ga ik wat minder laten opzoeken en wat meer zelf voorlezen. Dat lijkt me goed. Goed. Eerst even de Sabbat. De eerste keer dat in de Bijbel niet het woord Sabbat zozeer wordt genoemd als iets wettisch, maar als een begrip dat een bijzondere dag is, dat kunnen we vinden in Genesis 2, vers 2 en 3. Nou, dat is zo makkelijk. En zo voorin, dat moeten we toch maar even doen, denk ik, hè? Genesis 2, de tweede, derde vers. Daar lezen we. toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag voor al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Nou, er staat dus dat God die dag speciaal noemt en dat hij van zijn werk rustte en dat hij die dag zegende en heiligde. U begrijpt dat God niet hoefde uit te rusten van zijn werk, omdat hij moe was. Dan zie je wat anders. Hij rustte in het volbrachte werk. Zoals Martha Quittner dat altijd in haar gebed, of niet altijd, vaak noemt, dat we mogen rusten in het volbrachte werk. Dus dat is geen rusten, uitrusten, even op je rug liggen en denken, nou, nee. Hier is God die ziet dat alles goed is. Hij neemt afstand van zijn werk. Het is volbracht en die dag die stelt hij even apart, die zegent hij. Het was nog geen wet, want de wet was nog niet gegeven. In Genesis 1, vers 31, ik doe maar even in het begin nog wat teksten, omdat ze erg dichtbij staan en voor u makkelijk op te zoeken. Daar staat, en God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Nou, dat is duidelijk, God ziet dat alles goed is. Maar daarmee was zijn werk niet gedaan. God is immers nooit uitgewerkt. In de eerste plaats werd de schepping onderhouden door de mens. Maar God zorgt voor de regen, de zon, de dauw, de omstandigheden waarin iets kan groeien. Bovendien, moe worden is voor God onmogelijk. In Jesaja 40, vers 28 lezen we dat hij niet moede of mat wordt. Dus God kan niet moe worden. Evenmin mogen we concluderen dat na die schepping God uitgewerkt was. Zoals ik al zei, de schepping werd onderhouden. Maar er is iets dat de schepping, zijn rust van God, heeft verstoord. Dat kunt u begrijpen. Dat is de zondeval. En zo moest eigenlijk God een heel nieuw werk beginnen. Het verlossingswerk. Dat is natuurlijk heel wat anders dan iets scheppen, iets maken uit stof of uit niets. Maar een verlossingswerk beginnen. En in Johannes 5, vers 17. Ik wil het nog even opslaan, omdat het nogal makkelijk te vinden is. Makkelijk te vinden, maar ik ben toch nog flink aan het bladeren. Johannes 5, vers 17. En daar lezen wij, maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dus hier zegt ook de Heer Jezus, mijn vader werkt en ik werk ook. Zijn werk is niet gedaan. Nou, godzijdank is zijn werk niet gedaan, anders dan zouden heel wat mensen verloren gaan. De Sabbat als rustdag, als instelling, die komen we voor het eerst tegen nog voor de wetgeving, bij de inzameling van het manna, u ook allemaal heel erg bekend. In Exodus 16, laat maar niet opslaan, vers 23, daar gaat het erom dat het volk de opdracht krijgt om het hemelse brood, dat overal tussen de tent is terechtgekomen, in te zamelen. Maar dat moeten ze op een bepaalde dag voor twee dagen doen, want op een Sabbat werd er niet gewerkt, mocht er geen manna ingezameld worden. En dan staat er in vers 30 van Exodus 16, toen rustte het volk op de zevende dag. Dus hier is wel sprake van een rust. Maar dan voor mensen, hè? Uitrusten van wat ze die andere zes dagen deden. Het Sabbatsgebod, echt gij zult als een gebod, dat wordt herhaald bij de wetgeving op de Sinaï. En dat kent u allemaal als het vierde van de tien geboden. Het zesde dag enzovoort, hè. De zeven dagen dus God van al zijn werk, dan zult gij, nog uw dienst, uw dienstmaagd, dan wordt er niet gewerkt. Dat is echt een gebod, een opdracht. Het staat in de wet. In de wet staat heel veel, maar de tien geboden zijn voor ieder mens op deze wereld, christen of geen christen, wel enigszins bekend. Het vierde gebod zegt dat er een rustdag zal zijn. Maar dan komt het, het is wel belangrijk om even te onderscheiden, die dag, die wordt in de schrift, die wet, aan Israël gegeven. En niet aan de heidenen opgelegd. Dat is wel belangrijk om te constateren. De wet is de wet voor Israël. Even, Romeinen. U was bij Johannes, dus was niet zo ver uit de buurt. Romeinen 2, vers 12. Tot en met 17, daar staat... Want allen die zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En allen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Wanneer toch heidenen die de wet niet hebben, ik herhaal, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, of gewoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers, zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigd en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. En ten dage dat God het in de mensen verborgen oordeelt, volgens mijn evangelie door Christus Jezus. Indien gij u dan Jood laat noemen, steunt op de wet, beroemt u op God. Nou, dat is duidelijk, hè? Aan Israël gegeven, en als u Jood laat noemen, dan steun je op de wet. Nou, in 1 Korinthe 9, daar kunnen we ook nog iets dergelijks vinden. Zo dichtbij ook maar even doen. 1 Korinthe 9, vers 20. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Hun die onder de wet staan, als onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet, om hen die onder de wet staan te winnen. Vers 21, hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet, hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus. Om hen die zonder wet zijn te winnen. Dat is wel een zeer ingewikkelde zin, maar de essentie is dat... De apostel Paulus ooit onder de wet was, Jood onder de Joden, en vervolgens door Christus niet meer onder de wet leeft. Om hen die onder de wet zijn, de Joden, te winnen. Dat is duidelijk, hè? Goed. Nou, Joden zijn onder de wet. En die hebben een ander soort volk, en dat zijn wij. Liever gezegd, dat waren wij. Dat zijn de heidenen. U weet allemaal intussen al lang, dat is al jaren geleerd, dat er drie groeperingen op deze wereld bestaan als mens. Je bent ofwel heiden, ofwel Joods, ofwel behorend tot de gemeente. Nou, dat onderscheid vinden we heel duidelijk. Maar dan komt er heel duidelijk dat als die wet dan voor de Joden is, dat die ook wel consequenties heeft. En dat hij niet voor ons bedoeld is, dat kunnen we heel duidelijk lezen in Exodus 31 vers 13. Sla maar niet op, er staat, maar mijn sabbaten moet gij onderhouden, want dit is een teken tussen mij en u. Dus de Sabbat is ook een teken tussen God en zijn volk. Een verbondsteken. En vers 17 wordt herhaald. Tussen mij en de Israëlieten is deze Sabbat een teken voor altijd. Sabbat als teken van het verbond tussen God en zijn volk. Ook in Exodus 20 vers 12 kun je dat nog terugvinden. Sabbat een teken als Gods verbond. En dat speciale teken, dat zou zijn speciale kenmerk verliezen, denk ik, als het ook voor ons was. Als het een teken van Israël is, expliciet zo genoemd, dan kan het geen teken van ons zijn. Want anders was dat juist dat exclusieve daarmee verdwenen. Er staat in Deuteronomium 5 vers 15, want gij zult gedenken dat gij dienstknecht in het land Egypte zijt, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom, heb ik onderstreept, heeft de Heer, uw God, geboden de Sabbatdag te houden. God heeft u uitgeleid, verbond nu gesloten, daarom moet u de Sabbatdag houden. En in Nehemia 9, vers 14, ook hebt gij hen uw heilige Sabbat doen kennen en hun geboden, instellingen en een wet gegeven door de dienst van uw knecht Mozes. Dus, duidelijk, de wet is specifiek aan Israël gegeven. En is ons zelfs voorgeschreven. En die wet heeft wel, laten we zeggen, een tweeënlijk karakter. In de eerste plaats, een goedsgunstige gave van God als een rustdag. De zevende dag kun je uitrusten, al je werk. Maar ook je slaven, je knechten, je vee, allemaal krijgen rust. Dat is goed gun, dat is genade. 6 dagen werken en de 7 dagen rusten. En het komt overeen met wat ook de Heer Jezus zegt in Marcus 2, vers 27. De Sabbat is gemaakt voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Ik zei 2 kenmerken. Eerst is dus genadig, de goede kant van de wet, rusten. De tweede is, het is een gebod. Israël wordt het ook opgelegd, waarmee God Israël op de proef stelt of ze zouden wandelen naar zijn wet. Dat leest Exodus 15, vers 25. Voor de Joodse Sabbat gaf God duidelijk voorschriften. Gij zult dit, gij zult dat. Nou, het is niet mis wat er allemaal staat. Inmiddels ben ik een beetje bekend in de synagoge in Enschede en wat voor wetten, regels en plichten er bestaan. Dat zijn er 613. En daar is niet zo makkelijk aan te voldoen. God verbindt er zelfs een consequentie aan. Hij zegt, die wet is dus genade, rustdag, maar het is ook een gebod waar je aan moet houden. Want in Exodus 31, vers 14, en laten we dat even opzoeken, dan ziet u toch hoe duidelijk dit is. Exodus 31, vers 14. Dan lezen we, gij zult de Sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u. Wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden midden van zijn volksgenoten. Nou, ik zou zeggen, daar wordt geen doekjes om gewonden. Als christen moeten we gewaarschuwd zijn om niet maar zo de Joodse wet met al zijn verplichtingen en ook de straf die u valt als je er niet aan houdt, om die zomaar over te nemen. Of te zeggen, nou ja, wat er voor de Sabbat staat, voor de zaterdag, dat gaan we overbrengen naar de zondag. We hebben toen niet recht om Gods instellingen voor de Sabbat zomaar te wijzigen. En als we dat wel zouden willen en ons toe willen eigenen, dan zou ik u willen vragen, wilt u inderdaad de doodstraf krijgen als u hout inzamelt op de Sabbat? Want daar staat er, wie hout verzamelt, zal de dood sterven. Dus het luistert nogal nauw. De zondag, die in de Bijbel niet genoemd wordt, als zodanig, ook genoemd naar een heidenen die de zon aanbaden, evenals de maandag en de dinsdag en de zondag, maar al die goden van de heidenen. De zondag wordt niet genoemd, maar wel de eerste dag der week. En dan hebben we gezien dat God niet van zijn scheppingsrust geniet, maar de 7e dag doet dat. In zekere zin wel. Maar mogen wij nu, aan de andere kant, de Sabbat zomaar afschaffen? Ik zeg ja, staat er wel, maar we schaffen het af. Het is zo duidelijk niet voor ons, niks meer van doen, afschaffen. We doen er niks mee. Maar dan zullen we moeten kijken wat God zegt in zijn woord over ons, over de christen en de wet. En ook met de Christen, wat wordt beweerd en gesteld door God over de christen en de Sabbat. Het gebod om op de 7e dag te rusten was begrepen in wat God gezegd had. Als de mens dat zou doen, dan zou die leven. Dat vinden we in Leviticus 18, vers 5. We hebben net gezegd, doe je het niet, dan volgt de dood. Voor degene die zich onder de wet plaatsen als Jood. Maar er staat ook, God heeft gezegd dat degene die het wel zou doen, zou leven. Nou, is dat een conclusie dat wij, als we de wet zouden doen, zouden leven, zoals Leviticus 18 zegt? Nee, natuurlijk niet, denk ik. Wij weten uit het Nieuwe Testament dat wij niet gerechtvaardigd worden uit de werken der wet. Waarmee 3 vers 12 en Galaten 2 kunt vinden. De wet is voor ons niet een middel om behouden te worden als we ons aan die wetgevingen houden. Wij leven uit de genade, zoals heel duidelijk op allerlei plaatsen in de Bijbel staat. De Sabbat hoort dus tot het wetsysteem dat de mens niet kan rechtvaardigen. En nadat de Heer Jezus het verlossingswerk op Golgotha heeft volbracht, dan geldt van ieder die in hem gelooft dat hij niet meer onder de wet staat. Niet meer onder het bestel van de wet, maar onder het bestel van de genade. Maar dat zijn geen onbekende woorden voor u. Wij leven onder de genade. Romeinen 6, vers 14. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Is dat u allemaal duidelijk? Goed. Nou, dan zeggen mensen soms, oh ja, jullie hebben de wet niet. Nee. Oh, dan mag je gewoon zondigen, hè. Als je christen bent, is het makkelijk, want dan kun je zeggen, nou ja, maar luister, stelen of liegen, dan maakt het uit. We zijn immers niet onder de wet. Nou, je snapt wel, dat is natuurlijk een volkomen foute conclusie. Natuurlijk mogen we, omdat we niet meer onder de wet van Sinaï vallen, niet doen wat we willen. God is onze Heer en Hij heeft in ons leven voor het zeggen. We hebben dus ernstig rekening te houden met zijn woord. En als merkwaardige, daar wil ik je toch even op wijzen, dat die 10 geboden, die 10 wetten, die heel wat mensen zo kunnen opdreunen, dat op een of andere manier in het Nieuwe Testament weer terugkomen. In andere bewoordingen. Behalve één. Weet u welke? De Sabbat. De 4e. Dus die geboden worden op een of andere wijze wel weer herhaald, maar het 4e wordt heel opvallend genoeg wordt weggelaten. Je vindt het niet terug. Juist het Sabbatsgebod kun je niet meer tegen. Niet als wetsbestel, gij zult niet, al die formuleringen die komen we niet tegen. En zeker niet voor de Sabbat. Maar, er staat in Galaten 4, toch maar even opzoeken. Galaten 4, de eerste 5 versen. Ik bedoel dit, en dat zegt Paulus, zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles, maar hij staat onder de voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat we het recht van zonen zouden verkrijgen. Slaven moeten en zullen. Zonen zijn erfgenamen, zijn ver boven slaven uitgetild. En wie onder de wet was, was een slaaf. En wie onder de wet is uitgekomen, vrijgekocht door de Heer Jezus, leeft onder de genade. Dan wil ik graag 2 voorbeelden noemen van hoe je die wet op een andere manier, ik zou bijna zeggen een nieuw testamentische manier, toch terug kunt vinden. We zullen niet allemaal opzoeken. Efeze 4 vers 28 staat, bekende woorden, wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen een goed werk te verrichten, opdat hij iets kan meedelen aan de behoeftigen. Nou, in plaats van het negatieve, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis tegen u naspreken, gij zult enzovoort, niet begeren, staat hier, wie een dief was, die stelen niet meer. Met andere woorden, het wordt omgekeerd. Het wordt positief. Hij moet met zijn handen een goed werk verrichten, opdat hij iets kan meedelen aan de behoeftigen. Hier zien we dus wat het betekent, dat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade. Het is de genade die ons onderwijst hoe we moeten handelen. In Titus 2, de 11 tot 15e vers, ja, dat is ook, ik voel een beetje ver, ook heel duidelijk hoe hier dit heel goed onder woord wordt gebracht. Als je het wilt onthouden, Titus 2, vers 11 tot 15, dan kun je dat nog eens naslaan. Als we ons, want daar staat dat we onder de genade zijn en ons door de genade moeten laten onderwijzen, door genade en door de liefde van Christus. En dan, door dat te doen, vervullen we de wet. Dus gij zult, gij moet, gij zult niet, zoals het volk van Israël onder de wet verplichting moest voldoen, staat daar, als we uit de genade leven, door de liefde van Christus, vervullen we de wet. Nou, in Romeinen 13, weet je toch heel duidelijk, dan doen we wat de wet eist. Dus we hebben duidelijk gezien dat er voor de gemeente geen sabbatsvoorschrift bestaat. Had ik al genoemd het voorbeeld van Efeze 24, leg dan de leugen af, dat is er ook één. Ook een hele duidelijke. Ik zal het even met u herhalen. Efeze 4 vers 25 staat, dat Paulus zegt, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Als je die woorden leest, dan komt het neer op, gij zult niet liegen. Gij zult geen vals getuigenis tegen uw naast spreken. En toch is het anders. En de reden waarom houdt verband met wat we in Christus geworden zijn. Leden van elkaar als lichaam van Christus. Van zijn gemeente. Dus voelt u verschil in karakter. Leg de leugen af. Spreek de waarheid. Ieder met zijn naaste op dat we leden van elkaar. Dat het veel genadiger klinkt dan gij zult geen valse duigenis spreken. Dat is een harde wet met een oordeel. En hier staat, zo moet je leven. In die geest, uit dat karakter. Nou, we hebben gezien, voor ons bestaat er geen sabbatsvoorschrift. Nou, en dan is er nog twee teksten die er nog een keer ondersteunen. Colossenzen 2 vers 16 lees ik u voor. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, die slechts een schaduw is van hetgeen komen moet, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Deze tekst zegt iets over het onderhouden van dagen en veroordeelt juist dat men de sabbat wil voorschrijven. In Galaten 4, 10 en 11 staat, dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht heb ingespannen. Dus hier spreekt Paulus ook heel erg zijn ongerustheid over. Dat mensen die proberen om toch weer vaste maanden en tijden enzovoort tot een probleem te maken. Dat je daaraan zou moeten houden. Dan kunt u zeggen, ja, maar wat is er tegen vaste dagen als kerst of paas of pinkst of goede vrijdag? Gewoon niets. Behalve dat het niet voorgeschreven is. Als je kerst wilt vieren, moet het vooral doen. Maar nergens kun je vinden dat de Heer Jezus wil je later aan mijn eigen geboortedag denken. Het staat er niet. We mogen het doen, en natuurlijk wel goed. En dan nog even, Romeinen 14, vers 5 en 6a. Deze immers stelt de ene dag boven de andere. Geen stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Heer. Niks op tegen. Doe hem de Heer. Maar zeg nooit, dit moet je doen. Dat hoort erbij. Dit is een voorschrift. Of hier doen we dat zo. En zo moet jij het ook doen. Nou, heel kort naar de eerste dag van de week, de zondag. Natuurlijk weten we allemaal dat er wel specifiek een dag in het Nieuwe Testament is die bijzondere aandacht krijgt. Niet de zevende, maar de eerste dag. De opstandingsdag. Opvallend is, dat weet u allemaal, dat Jezus op zijn opstandingsdag, de eerste dag der week, zich vertoont aan zijn discipelen. Thomas is daar niet bij. Helaas, die mist dat. Moet ik eens aan denken, aan die Thomas. Maar de tweede keer dat Jezus zich weer vertoont aan zijn discipelen, als Thomas er wel is, dan staat er weer dat ze op de eerste dag der week bij elkaar kwamen. Dus kennelijk waren ze op die dag samen. Toen en ook de tweede keer. In 1 Korinthe 16 vers 9, daar staat, wat u de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals ik het in de gemeente van Galatië geregeld heb, elke eerste dag van de week leggen ieder van u naar vermogen thuis iets weg en hij spaart dit op. En ook in Handelingen 20 vers 7 kom je nog een keer het bijzondere karakter van die dag tegen. En toen we op de eerste dag van de week samengekomen waren om het brood te breken enzovoort. Nou, we weten uit de overlevering dat de eerste christengemeente dagelijks het brood brak, bij elkaar kwam. Om praktische redenen zal dat niet mogelijk zijn gebleken. En toen is men overgegaan naar eens per week. En dat was de eerste dag der week. En ook wij doen dat. En mogen dat blijven doen. Ook dat brood breken, zoals we altijd citeren uit 1 Korinthe 11 vers 26, totdat hij komt. En dan nog een tekst die ik nog nooit gezien heb. Ja, misschien wel gezien, maar nooit zo de betekenis ervan begrepen. Wil ik toch even met u opslaan. Het is u duidelijk, hè? Eerste dag de week, opstandingsdag, samenkomen, brood breken, ontmoeten. Nou is Johannes, de apostel, de doper, die op Patmos zijn openbaring schrijft. Dan moet u eens met mij lezen, want het staat in Openbaring 1, vers 10. Openbaring 1, vers 10. Daar staat, Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Op de dag des Heren. Dat weten we allemaal, dat ook in de Bijbel regelmatig de dag des Heren wordt genoemd als de dag van Christus. De dag van de terugkomst. De dag die je in 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 tegenkomt. En die kennen we allemaal. Op de dag des Heren, de dief komt in de nacht en we verwachten hem niet, maar dan breekt de dag des Heren aan. Maar hier kan het onmogelijk bij Johannes de bedoeling zijn om daar op de dag des Heren in vervoering te raken en dan allerlei visioenen te krijgen. Er staat eigenlijk niet de dag des Heren, er staat des Heren dag. Des Heren dag. Zoals des Heren avondmaal. Begrijpt u het verschil? De dag des Heren is de grote dag des Heren waar we het over hebben als het om de terugkomst gaat, als het gaat om het oordeel en alles wat daar volgt, maar des Heren dag. Ja? Begrijp je het verschil? Des Heren dag. De dag van de Heer. Des Heren avondmaal. De tafel van de Heer. Des Heren tafel. Ja? Des moeders vreugde. De vreugde van de moeder. Hier gaat het over, Johannes heeft het over, de dag die van de Heer is, die aan de Heer toebehoort. Kennelijk heeft Johannes hier het nodig gevonden om erbij te vertellen dat hij dat, wat hier staat, beleefde op de eerste dag der week, dus op de zondag. Vond ik wel mooi, nooit gezien, maar iemand schreef dat. Ja, dat is toch wel een hele mooie gedachte en ik kan hem heel goed volgen. Geen Sabbatsgebod, dat is ons duidelijk. Zondag, wel een bijzondere dag, de eerste dag der week. Op die dag komen we als gemeente samen om elkaar te ontmoeten, de Heer te ontmoeten. Die dag kunnen we aan hem wijden en dat is heel wat. Die vrijheid die hebben we. Ik kreeg net van Duije Kustvelle een mailtje in mijn handen gestopt. Ik zal het niet helemaal voorlezen, maar het gaat over Turkije, waar Nesbi op dit moment, zoals jullie weten, werkt. En hij schrijft, hier in Turkije is het nog steeds moeilijk. Terreur houdt niet op. Dat doen ze in het zuiden, midden, noord en oost van Turkije. Werk in de kerk door genade ondervindt door en tijdens de dienst nog steeds bewaking. Dat is woensdagmiddag en avond, vrijdagavond, zaterdagmiddag, zondagmorgen. Bij deze activiteiten zijn bewakers aanwezig. Ja, dat doet ons wel een beetje, tenminste denk ik, het schaamrood op de kaken komen. Hij leeft onder erbarmelijke omstandigheden, ik wil nu overdrijven, maar met erbarmelijk bedoel ik niet in vrijheid. De gemeente komt daar samen in een klein hokje, wat je nou eens kerk kunt noemen. Je voelt de dreiging, de terreur, en toch, lezen we, en ik noem een paar dagen, waarop zij samenkomen. Nou, wij krijgen hier zondagsavonds. Nou, ik zal niet veel meer zeggen, maar het is wel een dienst die we zondagavond hebben belegd, of elke zondag gaan beleggen. Dat is wel schrijnend als we kijken hoe we die vrijheid die we voor die eerste dag der week hebben, hoe we die dan gebruiken. Als je in sommige moslimlanden helemaal niet samen mag komen, dan gaan ze 's ochtends. Nou, niet mag. Dat is een werkdag. De islam zegt, dit is een werkdag. Wat samenkomen? Niks aan, wordt gewerkt. Nou, dan gaan de geloven ofwel 's ochtends in alle vroegte hun samenkomst beleggen, ofwel 's avonds laat na hun werk. Ook als het niet verboden toestand is, dan nog zoeken ze een moment dat ze het kunnen doen. Ze maken gretig gebruik van de mogelijkheid die ze hebben. En natuurlijk hoort, naar mijn besef, bij die eerste dag der week wel een gedrag, een houding, een doorbrengen van de dag die overeenkomst vertoont, die overeenkomt met het karakter van die dag. En daar ga ik niks over zeggen. Want dan gaan we het nog weer hebben over fietsen en ijs komen. Maar u begrijpt allemaal wel. Als de Heer zelf een dag heeft aangewezen als een dag waarop de gemeente samenkomt. En zo zijn ze in het Nieuwe Testament toch op een gegeven moment begonnen. Dan is het wel een bijzondere dag. En hebben toch die dag door te brengen op een wijze die passend is bij die dag. En kan voor ieder verschillend zijn. Maar het is geen gewone dag. En je kunt je wel bijzonder dan wijden aan dat wat goed is. En je hebt wel twee mogelijkheden om een dienst te bezoeken. Het is wel een rustdag. Niet de zevende, maar eigenlijk is de eerste ons als een rustdag gegeven. En daarom heb ik het lied met u gezongen, voordat ik met u hierover na ging denken. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is een rust die een zondig mens ontvangt, die bij Christus is geweest en die rust in zijn hart heeft uitgestort gekregen. En die gaat niet de ander de wet voorschrijven, die gaat niet zeggen hoe een ander moet leven, maar die gaat zeggen, u hebt uw wet aan ons gegeven, en dat is als het ware een wet van genade, die zegt dat we in liefde met elkaar moeten omgaan en samen mogen komen om zijn naam groot te maken. Geweldige kans om als gemeente die zondag te benutten. Helemaal, 's morgens en 's avonds, voor zover het kan. We spreken niemand aan die niet in de gelegenheid is. Dat doen we nooit. Maar het zou goed zijn om ons als gemeente nog te beseffen hoe waardevol het is zo'n speciale dag te hebben. Nogmaals, geen voorschrift, geen wet, maar wel apart gezet. Nou, dat wil ik u graag doorgeven. En als u denkt, dat is nog niet helemaal duidelijk, of waar staat het dan precies, of het ging te snel. Anders zeg je, doet altijd te snel. Opgejaagd en het moet allemaal in een half uur gebeuren. Nou, het is misschien wel een beetje zo. Als u denkt, ik wil nog wat weten, of waar staat dat? Nou, dan kan ik u zo nog dat even aanreiken. Of dus uitgewerkte tekst opsturen, als u dat nuttig vindt. Dat kan allemaal.
Ik heb een vraag.
Ja, alles.
Dat is de eerste vraag. Dat ja. Het is begonnen op een zondag.
Ja. Ja. Ja.
De tweede is dat, algemeen, ik heb de vraag 8 uur studie besteed.
Zo.
En de tweede is dat in Jesaja staat dat als Christus terugkomt, ja, dat dan hetgeen wat in het Oude Testament
Dat is een heel moeilijk onderwerp, want ja, als het gaat om tot de rust ingaan, ja, dan kan ik makkelijk zeggen, ik wil hem al even staan, even zeggen wat dat betekent, maar als we tot de rust ingaan, zoals het volk van God dat doet, en eigenlijk spreek je dan over de 8e dag.
Ja.
In wezen spreek je over de 8e dag, een periode die volgt op dat tijdperk. Of wij dan Sabbat vieren, zoals de Joden dat nu doen, of dat wij helemaal geen tijden en maanden en jaren hebben, maar in de eeuwigheid alle tijd wegvalt en ons alleen maar verlustigen in de aanwezigheid van de Heer Jezus, lijkt mij meer voor de hand liggend. Maar ik wil niet zeggen dat ik dat maar helemaal zo precies weet, want ik krijg een hele discussie en die kan ik niet zo goed voeren. Maar mijn gedachte is dat er voor de Joden een tijd van rust aanbreekt, die de 8e dag wordt genoemd, als ze tot hun rust zullen ingaan. En dat is de periode van herademing. En als die ellende die hebben gehad van grote verdrukking, en die moordpartijen, en wij als gemeente al weg zijn, dan denk ik dat toch de status van het Joodse volk, hun situatie, zelfs na al deze bedelingen, nog een andere is dan voor de gemeente. Ik denk dat het volk van God toch nog een aardse bestemming houdt en dat de gemeente die bij de Heer is toch een andere positie heeft. Hoewel er wel een verbinding is, denk ik dat er een verschil blijft bestaan. Nou, het Joodse volk, die ook een koning krijgen en die onder die koning 1000 jaar regeren, zult toch in wezen, denk ik, toch een andere bestemming blijven houden. Dat ligt voor mij vast, voor eeuwig. Oei. Ik wil wel met jullie binnen, Henk. Ja.
De schepping plaatsvond.
Ja.
De Joodse gemeenschap bestond al helemaal niet.
Nee.
En in de tweede vers begint de Heer, hij is heilig in die dag.
Ja, in Exodus, hè?
Dat was, ja, in de scheppingsverhaal. Tweede hoofdstuk, daar begint de Heer dus dat hij dus op die dag heiligt, de zevende rustdag, en hij heiligde de dag.
Ja.
Nou.
Dus je geeft hem een aparte plaats.
Dat heeft voor de hele mensheid. Dat heeft dan niks met de Jood te maken, dat was Sabbat. Wij doen de zevende dag op zondag,
ja,
en de Joden te zetten in de zaterdag.
Ja, maar dat is een heel gevaarlijke redenering. Dan krijgen we iets dat mensen zeggen, waar hoor ik wel eens in de zin, oh, u bent Jood, oh ja, u viert de zondag op de zaterdag. Hè? Nou, de Jood viert geen zondag op Sabbat. De Sabbat is inhoudelijk echt wat anders. En een rust dag, heb ik net proberen te zeggen, heeft toch twee betekenissen. De zevende dag is een rustdag. God rustte van zijn werk en het volk kreeg de kans om ook te rusten. En de tweede, het is een gebod. Het is niet alleen rust.
Dat het volk toen steeds.
Ja, ja.
Toen was het volk er nog helemaal niet.
Het, jawel.
Die
heeft
God dat al ingesteld.
Ja, maar wat moet je met die, ja goed. En wat moet je met die rustdag? Wat is dan de rustdag?
De zevende dag. God rustte en hij heiligde die dag. En die hebben wij als mensen zijn schepping toegenomen.
Maar dan komt de wetgeving. Dat is heel simpel misschien. Dan komt de wetgeving vervolgens. En dan geeft onder de wet God pas die dag zijn specifieke bestemming. Dan wordt het bekrachtigd. En dan spreekt hij over zijn volk. Wat voor de wet geldt. Oké?
Okay?
Tijdens de uitkomst. Bij het manna inzamelen is er geen wet gegeven. Want ik geloof dat de wetgeving in Exodus 20 staat. En de manna inzameling hebben we in Exodus 2 denk ik al. En dan zegt God al. Die dag ga je geen manna inzamelen, want het is een. Het is een.
We lezen natuurlijk. Voordat het Joodse volk tot stand komt, lezen we nooit meer over de sabbat. Omdat na de instelling van God, dat hij die dag heiligde, de zondeval kwam.
Exact.
En toen begon dat plan van God.
Dat was een werk.
Vanuit Israël, de Heer Jezus. Dus,
dat denk ik ook. Ja, dat denk ik.
Lees je ergens van de avond, de sabbat hield, geloof ik. De avond was op